De engel zei, zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden geboren is de zaligmaker in de stad van David. Hij is Christus de Heere. Goedemorgen gemeente, van harte welkom en fijn dat u en jij op deze eerste kerstdag bij deze eredienst aanwezig bent. We verwelkomen in het bijzonder onze gasten hier in de kerk en online en we weten ons verbonden met iedereen die met ons meeluistert. Deze dienst wordt geleid door dominee Van Dis uit Nieuwegein. In verband met het overlijden van Kees Schrijvershof wil ik u en jou vragen om indien mogelijk op te staan. Afgelopen maandagmorgen 23 december is Kees Schrijvershof, Open Vensters, kamer 102, op 89-jarige leeftijd overleden. Komende vrijdagavond 27 december is er gelegenheid om de familie te condoleren in Open Vensters vanaf 7 uur tot 7:15. De afscheidsdienst zal zaterdagmorgen in besloten kring worden gehouden. We wensen zijn vrouw Beb, de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, Gods kracht en vrede toe. We willen in een moment van stilte Kees Schrijvershof gedenken. Dank u wel. Afgelopen maandag, 23 december, waren Klaas en Ali Mulkhuizen, Vuik Noorland, Tientweg 2, 60 jaar getrouwd. We willen jullie van harte feliciteren met dit jubileum en wensen jullie Gods zegen toe met jullie kinderen en kleinkinderen. Wilt u de genoemde gemeenteleden gedenken in uw gebed? Tijdens het kindermoment komen de kinderen van groep 0 tot en met 3 naar voren. De kinderen van groep 4 tot en met 6 mogen in de bank blijven en gaan staan om het beter te kunnen zien. Door plaatsgebrek voor in de kerk kunnen we hier niet allemaal staan en doen we het vandaag zo. Aan het eind van de dienst mogen alle kinderen wat komen halen. In deze dienst zullen de volgende collecten worden gehouden. De eerste collect is bestemd voor Jemima. De tweede collect is bestemd voor pastoraat, vorming en toerusting. En de uitgangscollecte is bestemd voor huisvesting en organisatie. We bevelen de inzameling van de gaven van harte bij u en jou aan. We vangen de dienst aan met het zingen van enkele kerstliederen en daarna is er ruimte voor persoonlijk stilgebed. Namens de kerkenraad een goede en gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid. In de naam van hem die nooit loslaat enig werk dat zijn hand is begonnen. Genade voor u, voor jou. Vrede, barmhartigheid, vertroosting van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Het thema in deze dienst is licht in de nacht. En het gaat over de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Niet de heerlijkheid van engelen of zo. Dat was natuurlijk ook mooi, maar het gaat over de heerlijkheid van Christus. En daarom is de begintekst gekozen uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. Ik lees die uit de Nieuwe Bijbelvertaling, omdat die wat direct aansprekender is. De God die heeft gezegd, uit de duisternis zal licht schijnen, heeft in ons hart het licht laten schijnen, om ons te verlichten met de kennis van zijn luister die afstraalt van het aangezicht van Jezus Christus. Nou, over hem gaat het en over hem gaan we nu zingen. Met de woorden van Psalm 98, de versen 2 en 4. Psalm 98, 2 en 4. Thank you. We luisteren nu naar de geboden en de beloften van de Heere onze God. En dat doen we vanmorgen uit het Nieuwe Testament. Uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 13, de versen 8 tot en met 14. En uit enkele versen van de brief die Paulus schreef aan zijn medewerker Titus, hoofdstuk 2, vers 11 tot 14. En daarna zingen we uit de lofzang van Zacharias het vierde en het vijfde vers. Dus de lofzang van Zacharias 4 en 5 na de geboden en de beloften van de Heere onze God. Wees niemand iets schuldig dan alleen elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want geboden als u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren en welk ander gebod er ook maar is, wordt in dit ene woord samengevat hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. En de liefde doet de naaste geen kwaad en daarom is de liefde de vervulling van de wet. En dat zeg ik te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen dat de tijd al is gekomen dat wij uit de slaap wakker worden. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen we tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd. De dag is vlakbij gekomen. Laten we daarom de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. En laten wij, als op klaarlichte dag, op een gepaste manier leven. Niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers, losbandigheden en niet in ruzie en afgunst, maar bekleed u met de Heere Jezus Christus en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Die leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen, om in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Amen. We gaan u bidden om de komst van de Heilige Geest in de opening van de schriften die van onze Heere Jezus Christus getuigen. Laten wij bidden. Trouwe en machtige grote God van Israël, Vader in onze Heer Jezus Christus, wij danken u dat wij opnieuw een kerstfeest mogen vieren. De geboorte van u, Heere Jezus. U die in de naam van God gekomen bent, de naam van uw Vader. U die de naam van uw Vader in uw hart draagt. Machtige God, u gaf uw woord. U gaf uw Zoon. U gaf de naam van uw Zoon. Die doet wat zijn naam zegt, van zonde redden. In vrijheid zetten. Dank u God, opnieuw een kerstfeest, ook voor ons. Wij dwalen zo vaak maar wat rond in deze wereld. We weten het vaak niet hoe we het hebben, met alles wat er om ons heen gebeurt en wat er in ons hart kan zijn. En daarom bidden we u om de Heilige Geest. U bent in deze wereld binnengekomen, op die wonderbaarlijke manier. En wij bidden, Heere, of u zo met die Heilige Geest die u verworven hebt, Heere Jezus, door uw dood en opstanding heen, of u zo ook deze dienst wilt binnenkomen. Dit kerkgebouw, de huiskamer waar wij nu met de dienst verbonden zijn, ons mogen bevinden. Maar niet alleen in een gebouw of in een kamer. Maar wij bidden of u ons hart wilt binnenkomen. Dat we u mogen loven en prijzen als we straks verder gaan zingen. Als de kinderen iets mogen vertellen van wie u, Heer Jezus, bent voor hen, maar ook voor ons allemaal. En als we straks weer naar huis gaan. Schenk ons die grote genade en dat geloof. Opdat wij ons leven zullen leven in het licht van uw vriendelijk aangezicht. Dat alle werken van de duisternis kapot gemaakt mogen worden in deze dienst. En dat uw rijk gebouwd mag worden, opdat wij u, Jezus, volgen. Om nooit meer in de duisternis te wandelen. Uit genade om Christus wil. Amen. Wij gaan nu de schriften lezen. En dat doen we op twee plekken in de Bijbel. Een paar versen uit de boeken van God van het Oude Verbond, uit het boek Exodus. Een paar versen. In Exodus komt het heel vaak voor dat de heerlijkheid van de Heere verschijnt aan Mozes en aan Israël. En een van die plekken is Exodus 33. Die lezen we nu met elkaar. Exodus 33, vers 18 tot en met 33. 20. En daarna lezen we het kerstevangelie uit Lucas 2. We lezen dat vanaf vers 1 tot en met vers 16. En vers 9 en 14, dat is de tekst voor de preek die als thema heeft licht in de nacht. Dat licht in de nacht is Jezus, dus de heerlijkheid van God. Nou, wat gebeurde er in Exodus 33? Israël was helemaal in de fout gevallen. Die hadden een gouden kalf gemaakt, terwijl God ze net zo voor die mooie geboden had gegeven. En toen zei God, ja, ik ga niet meer verder met jullie. En Mozes gaat dan pleiten bij God voor Israël. En dan zegt God, ja, ik zal toch meegaan. Maar Mozes wil het zeker weten. En daarom lezen we in vers 18 dat hij vraagt, God, toon mij toch uw heerlijkheid. Maar hij zei, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen. In uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. En ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. Ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. En hij zei verder, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien. want geen mens kan mij zien en in leven blijven. En toen zei de Heer, zie, hier is de plaats bij mij, waar u op de rots moet gaan staan, en dan zal het gebeuren, als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten, en u met mijn hand bedekken zal, totdat ik voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand heb weggenomen, zult u mij van achter zien, maar mijn aangezicht, dat zal niet gezien worden. Nou, dan lezen we het kerstevangelie uit Lucas 2. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Die eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius officierie stadhouder was. Ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om daar ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek, die hielden zich op in het open veld en hielden 's nachts de wacht over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. En ze werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd. Want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heden het volk zal wezen, namelijk dat heden voor u geboren is, de zaligmaker, in de stad van David. Hij is Christus de Heer. En dit zal voor u het teken zijn, u zult het kindje vinden in de doeken gewikkeld, liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God looft en zei, eer aan God in de hoogste hemelen. Vrede op aarde in mensen van het welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden, laten wij naar Bethlehem gaan en het woord zien dat er geschied is, dat de Heer ons heeft bekendgemaakt. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. Thema van de preek, licht in de nacht, bij vers 9. En zie, een engel van de Heer stond bij hen, en de heerlijkheid van de Heer omscheen hen, en zij werden bevreesd. Dit is het woord van God, zalig die het hoort en het bewaart. Halleluja. We gaan nu onze gaven geven en de zingen dan Psalm 27, de versen 5 en 7, een gebed om ook in het licht van Gods vriendelijk aangezicht te leven. Psalm 27, vers 5 en 7. nou, dit is het moment dat de kinderen naar voren mogen komen. En ja, de grote kinderen vonden het erg mooi wat ouderling Bodenaar zei. Die mogen op de stoel gaan staan. Die wil ik ook graag een beetje meemaken.
Ja, we moesten heel even wachten. Kom maar jongens. Hé, hey, zit je nou helemaal achterin? Dan lukt het toch niet om te zien. Er zijn nog wel een paar plekjes. Dus als je denkt... En je mag best gaan staan hoor. Volgens mij zitten er veel meer kinderen. Ik zie ze helemaal niet. Ga eens even staan. Waar zijn ze? Ik wil ze zien. Hé, hey, daar staan ze. Daar. Hé, hey, jij ook? Ja, jullie mogen hier zitten. Hé, hey, welkom. Fijn dat jullie er zijn. En straks gaan wij ook nog wat zingen. En ik heb net bij Kerstnacht bij Bethlehem al gehoord dat jullie heel goed kunnen zingen. Want ik hoorde dat jullie die op school geleerd hadden. En ik hoorde heel veel kinderen. En wat zien jullie er allemaal mooi uit. Oh. Hé, hey, het is vandaag feest. En daar gaan wij iets over vertellen. En dan ga ik nu beginnen. Ja, heb je gezwaaid allemaal even? Zo, alle papa's en mama's gezwaaid. Zo, kunnen de handen weer naar beneden. Iedereen gezien. Het is helemaal donker. Het is helemaal donker. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Ik had hier helemaal niet op gerekend. Maar, het is pas 4:30. Maar het is nu al helemaal donker. Het was hartstikke mooi weer. Mijn moeder zei nog, ga nou niet varen vandaag, want het weer wordt slecht. Ik zeg, nee joh, hartstikke mooi weer, ik ga gewoon varen. Maar, geen paniek. Oei, daar is het ook donker, daar donkere wolken. Wat moet ik nou doen? Want ik heb heel hard gevaren en ik weet eigenlijk niet meer. Waar is de kust? Ik zie de kust niet meer. Nee, ook niet. Wat moet ik nou doen? Wacht. Ik heb natuurlijk altijd mijn telefoon bij. Wacht even. Ik zet gewoon mijn zaklamp aan. Oh, water. Daar ook water. Daar water. Overal water. Nee, help. Nog een idee. Wacht, op je telefoon zit ook Google Maps. Die ga ik aanzetten. Even kijken hoor, even zoeken. Zoeken. Mijn telefoon is leeg. Wat moet ik nou doen? Help, nu kan ik echt niemand meer bereiken. Wat is er? Ik zie wat. Hé, een licht. Daar ga ik naartoe varen. Hé, daar is ook de kust. De kust. Zo. Hé, en als je hier staat, hè, dan is het helemaal niet meer zo donker. Weten jullie wat dit is? Goos.
Vuurtoren.
Is een vuurtoren. Hé, en een vuurtoren. Weten jullie waar die staat? Ja, van hier nu. Dat is een goeie, ja, dat is een hele goeie. Hij staat nu achter me. Maar weet je ook waar die in het echt staat? Want het is geen echte. Ik vind het wel een goeie. Hebben wij in Ameiden een vuurtoren? Nee. Hè? Weet jij het, Febe?
Hij staat meestal bij het water.
Bij de zee, hè? En waar staat hij dan? Staat hij dan op het zand? Op het strand? Is dat sterk genoeg? Valt hij dan niet om? Ja, ze hebben er vaak iets heel sterks onder gebouwd, hè? En is een vuurtoren hoog of laag? Hoog. En hoezo is die hoog dan? Heb jij zijn echte vuurtoren gezien? Oh, jammer. Een vuurtoren is heel hoog, deze niet. Kijk, hier kan ik voor gaan staan. Maar bij een echte vuurtoren kan je er niet voor gaan staan. Dus dat licht kan heel ver en niemand kan ervoor gaan staan. Hey, en een vuurtoren, brandt die altijd?
Nee, alleen in het donker.
Ja, alleen in het donker. En waarom brandt die dan? Ja. Ja. Kijk, Jidde heeft heel goed opgelet. Een vuurtoren schijnt heel ver. Dit is een kaars. Weet je wel hoeveel keer feller die brandt dan een kaars? Wie weet het? Misschien weet een van de grotere kinderen dat. Walter, heb jij een idee? Hoeveel keer feller? Hè? 100. Wel 100.000 keer feller. En hij schijnt wel 27 kilometer in ieder geval ver weg. Dus hij schijnt ongeveer van hier naar... Ja, 107. Hij schijnt ongeveer wel naar Rotterdam. Zo ver. Dwars door de mist en dwars door de storm. Ja, dus onthoud dat goed.
Ja, en ons leven lijkt soms ook wel een beetje of je in een boot zit. En soms is het mooi weer. En dan ben je blij en dan ben je gelukkig. Maar soms is het ook wel eens slecht weer. En dan stormt het hier van binnen. En bijvoorbeeld op school. Als je op school bent, dan is het wel vaak leuk. Maar het is ook wel eens niet leuk op school. Wie kan er een voorbeeld geven als het een keer niet leuk is op school? Ja, kan je vertellen wat is niet leuk?
Als mensen op school je plagen.
Ja, en dat gebeurde bij mij ook wel eens. Als je buikpijn hebt, ja, dat kan. Ja, op school word je wel eens geplaagd. Of ze zeggen tegen je, jij mag niet meedoen vandaag. Nou, dan voel je je helemaal niet blij hier van binnen. Ja, heb jij dat ook wel eens? Ja. Of ze lachen je uit als je iets doms doet. En dan voel je je ook helemaal niet fijn, hè? Nee, op school is het ook niet altijd leuk. Soms schijnt de zon, maar soms is het donker van binnen. Maar thuis is het ook wel eens niet leuk. Als je ziek bent bijvoorbeeld, en je ligt op de bank, en alle kinderen zijn leuk aan het spelen, en jij moet binnen blijven. Wie heeft dat ook wel eens gehad? Wie? Ja, jij? Ben je ook wel ziek geweest?
Toen had ik...
Nou, je was ziek in ieder geval. Vond je het leuk om op de bank te liggen of op je bed? Ja. Als je verwend wordt, even wel. Maar als dat heel lang duurt, vind je het ook niet leuk meer, hoor. Of je hebt ruzie met je broer of met je zus. Dan voel je je ook niet zo fijn meer. Nee, dan heb je behoefte aan licht eigenlijk. Want je bent niet blij. En jullie vinden dat allemaal niet fijn. Maar wie? Ik heb hier licht nodig. Jullie ook? Maar dat kan een vuurtoren niet doen. Die vuurtoren staat helemaal bij de zee. Wat moet ik dan doen? Om toch weer een beetje blij te worden. Om een beetje licht in je hart te krijgen. Wat moet je dan doen? Jullie weten dat wel. We doen het op de kindernevendienst. Je doet thuis. Wat ga je doen? Blije dingen doen, ja, daar word je ook blij van. Maar, dan lig ik in mijn bed en dan ben ik toch niet helemaal blij. Wie kan nou ons echt blij maken? En dat donker weg, ja? De Heere God doet dat, ja. En wie kan dat al lezen? We moeten naar het licht toe. En dat is de Heere God. Er staat wat op de... Vuurtoren, wat staat er op? Kan jij het lezen?
Gods zoon is het... ware licht.
Wat goed kunnen jullie dat hem nazeggen. Gods zoon is het ware licht. Zeg het nog één keer heel hard. Gods zoon is het ware licht. Wie is Gods... Hey, stil. Hey, Gods zoon. Wie is Gods zoon nou? Dominee heeft al gezegd. Ja? Jezus is het ware licht. Hij geeft Jezus licht. Hoe doet hij dat dan?
Met? Ja, deze, de vuurtoren gaat met stroom. Maar de Heer Jezus geeft ook licht. Weet je hoe? Als je gaat. Als je gaat. Als je gaat binnen. Je ogen dicht. En dan ga je praten met de Heer Jezus. En dan komt er licht in. Dan gaat die boosheid weg. Dan gaat die storm in jou gaat weer een beetje weg. En je verdriet gaat een beetje weg. Want de Heere God maakt je blij. Maar Jezus, die, waar is die nu?
In de hemel.
Aha, hij is bij God. Maar hoe kunnen wij dan met hem praten? Dat kan je door bidden natuurlijk, ja. Maar we hebben nog iets. Wat is dit? Dat is de Bijbel. En wat staat hierin? Allemaal woorden. Van wie zijn die woorden allemaal? Helemaal goed. Die hebben al die woorden van Jezus hebben ze opgeschreven. En als je die gaat lezen, word je daar ook helemaal blij van. Als je de Bijbel dicht laat, niet. Maar ga je hem open doen, dan word je er blij van. Oké. Goed.
Ja.
En één ding wil ik nog zeggen. Want er wordt het licht hier binnen. En we gaan allemaal. Komt er een rijk van de Heere God. Waar het altijd vrede is en altijd licht. Gods koninkrijk. En dat komt eraan. En dan hebben we, is er geen donker meer. Ja?
Hey, en sister, als je nog meer over God wil weten, wat doe je dan? Of tenminste nog meer wil vieren over God, wat doen we dan ook? Wat hebben we net heel veel gedaan? Zingen. Wij gaan nog zingen over dit licht. We gaan het liedje zingen wat we op de kindernevendienst ook geoefend hebben. God van licht. Dus gaan we allemaal even staan tegen het doophek. Dit is het doophek. En de kinderen in de banken, zingen jullie ook hard mee? Wel. Aan het einde van de dienst, jullie hebben allemaal in de kindernevendienst een hele mooie boot gemaakt. Die mag je aan het eind van de dienstgroep 0 tot en met 6 komen halen. En ook voor de kindergroep 0 tot en met 6 hebben we nog een vuurtoren staan. Dus dan zien we jullie aan het einde van de dienst, oké? Dankjewel.
Thank you.
Nou, dat was mooi en heel duidelijk verteld. Dank jullie wel hoor. De kinderen ook, dank jullie wel. Wij gaan na de preek op toonhoogte niet 76 zingen, allebei de versen. Licht in de nacht. Direct na het amen van de preek op toonhoogte 76, de vers 1 en 2. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui. Kerstfeest is een verrassend feest. Maar het schokkende is dat je daar meestal helemaal niks van merkt. Je merkt het bijvoorbeeld niet als je bezig bent met kerstinkopen in gezellig verlichte straten. Of als jij met sfeerverlichting thuis een kerstpakket uitpakt. Of je loopt langs supermarkten heen en je loopt naar binnen en je ziet daar massa's kerstversiersels liggen. Die alleen maar verkocht worden om je bakproducten op te leuken. Maar tegelijk hoor je en zie je aanslagen op kerken en op kerstmarkten, zoals laatst in Magdeburg. Nou, als dat het enige is wat je ziet, gaat het kerstfeest je echt voorbij. Dan wordt jouw aandacht daar helemaal in beslag genomen. En daarom vraag ik vanmorgen, waarom vieren we eigenlijk kerst? Waarom doen we dat? We lazen het verhaal van de geboorte van Jezus en misschien heb je dat al zo vaak gehoord, maar misschien zonder te bedenken wat hier gebeurde. Vraag je nou eens af, hoe komt het dat wij na 2000 jaar nog steeds de geboorte vieren van Jezus, die op aarde maar 33 jaar heeft geleefd? Waarom doen we dat? Dat doen we toch voor niemand? Wij kennen allemaal wel mensen uit ons voorgeslacht, een heleboel generaties terug, maar ik heb nog nooit de verjaardag van mijn bedovergrootvader gevierd. Jij wel? Nee, dat doe je natuurlijk helemaal niet. Maar waarom bij Jezus dan wel? Waar komt nou de impact vandaan dat zijn geboortedag nog steeds wordt gevierd? Hij had helemaal geen geld, hè, om influencers te betalen, om een beetje invloed te krijgen en te houden. Dat had hij niet. Hij had niet een groot leger om zijn wil op te leggen aan andere mensen. Geen geld, geen status, geen luxe, niks van dat alles. Maar hoe kan het dan dat zijn geboorte nog steeds wordt gevierd? Nou, Lucas kan daar in zijn evangelie heel erg veel over vertellen. En we lezen nu eigenlijk alleen het geboorteverhaal. Zelf was Lucas niet een ooggetuige, zoals Marcus en Johannes, andere evangelisten. Maar hij heeft alles onderzocht en hij heeft heel veel ooggetuigen gesproken. Hij is arts en historicus. Lucas schrijft geschiedenis. Het geschiedde, zo begint Jezus' geboorteverhaal bij hem, in vers 1. Het geschiedde tijdens keizer Augustus. Die had geld nodig om oorlogen te financieren. Dat is helaas normaal, want wil je een oorlog financieren, heb je heel veel geld nodig. Oorlog voeren kost geld. En de Romeinse economie was heel sterk en draaide op het geld van de keizer. Moet je even voorstellen, als jij geld in je portemonnee had, dan stond er op die munt in jouw portemonnee een afbeelding van de keizer. En met de kop van de keizer in je broekzak wist jij, dat geld is helemaal niet van mij. Maar dat geld is van de keizer. Dat was het economische stelsel in die tijd. En die keizer die had allerlei stadhouders en bewindvoerders om dat belastingplan van hem uit te voeren. En iedereen moest zich laten registreren, Jozef ook. En die ging met Maria op weg naar de stad waar de familie van David vandaan kwam. En hij zou zich in Bethlehem laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde aanstaande vrouw. Die was zwanger. En toen gebeurde het. Lucas zegt voor de tweede keer in vers 6, het geschiedde. Toen. Na een moeizame reis brak de dag aan dat haar kind geboren werd. Toen geschiedde het dat zij op het punt stond te bevallen. En toen werd Jezus geboren. Stel je voor, in een dierenverblijf, een voerbak. Daar legde Maria haar kind in neer. Er was gewoon niks anders. Nergens plaats. Niet in paleis, niet in een mooi huis, ook niet in een herberg. Nee, in een stal, een voerbak. Maar waarom is dat? Draait het hele wereldgebeuren dan helemaal niet om een keizer? Gaat het in deze wereld helemaal niet om machthebbers, mensen met geld en zo? Met geldverslindende oorlogen die geweld en dood zaaien? Nee. Maar waarom gaat het dan wel? Lucas zegt, het gaat om God. Om wie God is, om wie wij mensen zijn. En Lucas kent God. En wie God echt kent, weet ook wie jezelf bent. Dan weet je dat er in ons hart geen plaats is voor God. Wij hebben God opzij gezet en leven los van God van huiszijde. En dat merk je echt overal om je heen. Want de ruimte in ons hart die voor God bestemd is, hè, die hebben wij volgestopt met andere dingen. Met geld, met status, lust, plezier om ellende te vergeten. En Lucas laat in zijn evangelie telkens weer zien, keer op keer zien, dat wij mensen gebroken hebben met God. En hoe waardeloos is dat? En daarom is er geen plaats voor Jezus. Ook bij ons zit en meestal hebben we daar helemaal geen last van. Nou, deze geboorte is de manier van God om te laten zien hoe waardeloos dat is. Dat begon met Adam en Eva. Toen Adam in de fout ging en ongehoorzaam was, kreeg hij helemaal geen spijt of zo, maar hij gaf meteen zijn vrouw de schuld. De liefde was kapot gegaan. Het is schuld van de vrouw die u me hebt gegeven. Maar eigenlijk zei hij, God, het is uw schuld. Want u gaf mij Eva en die heeft mij verleid. Hij zei dus niet, Heere God, dank u wel hoor, dat u toch nog genadig bent. We gaan het gewoon opnieuw proberen. Nee, hij zei, het is uw schuld. Dan is alles kapot. Dan ben je onvrij en zonde gevangen. Persoonlijk, maar ja, dat is natuurlijk niet alleen maar. Hè? Want als jij persoonlijk gevangen zit, hè, dan gebeurt het dat het structurele kwaad in je gezin of om je heen in stand gaat blijven. Bijvoorbeeld in het grote geopolitieke dreiging van dit moment bijvoorbeeld. De gemene oorlogen die worden gevoerd, die beginnen in het mensenhart. In slecht beheer van de schepping, van chaos en angst overal. En daar komt nu de heerlijkheid, dat machtige woord in Lucas 2. Lucas laat ons een evangelie lang zien hoe Jezus daar verandering in brengt. Hij is zoals hij heet. Want zijn naam betekent, wat betekent zijn naam ook alweer? God redt. En de engel zei er tegen Jozef nog iets bij. God redt en bevrijdt uit zonden. Hij is zoals hij heet. Nou, die eerste getuigen waren herders. Ooggetuigen waren dat, hè? Maar herders waren in die tijd uitschot in de samenleving. Ooit waren herders als Abraham zeer gezien. En het was ook een eretitel voor koningen zoals David en zijn opvolgers. Maar in de tijd van Jezus waren herders uitvallers. Uitschot. Have nots. Waren straatarm. Cannots. Mochten niet meedoen in rechtszaken. Ze telden niet mee. En uitgerekend zij staan in het licht van de heerlijkheid van God. Ontsteld. Kun je je voorstellen? Alles was jarenlang hetzelfde gegaan. Onvermijdelijk zit je aan de onderkant, sta je aan de foute kant van de streep. Zoals je jarenlang kerst kan vieren en alles blijft gewoon hetzelfde. God is in de tempel en in de synagoge bracht er toen geen hoop en nieuwe toekomst. En vandaag godsdienst in de tempel zonder de levende God. Dat is niet alleen maar saai, maar het is ook een gevangenis. Terwijl in de samenleving de keizer de baas speelde en de economie. Elk streven naar vrijheid werd toen hardnekkig de kop ingedrukt. En dan opeens dit licht. Ze stonden, staat er, in het stralende licht van de Heere. Niet in het stralende licht van een engel. Lucas zegt heel nadrukkelijk, zij stonden in de heerlijkheid van de Heere God. In de stralende luister van hem. Geschokt. Hevig geschrokken. Nou, als er zoiets gebeurt, hè, dan kan je geen woord meer uitbrengen. Als je iets van God ontmoet, dan sta je te beven alsof de grond onder je voeten wegzakt. Waar moet ik nou blijven? Weglopen kan niet, maar wat dan? Je kunt zelf niks meer. En wat God hier bij de herders deed, zei Lucas, heeft hij later op de Pinksterdag ook gedaan. Lucas heeft het boek Handelingen ook geschreven. De Romeinen en het Joodse establishment hadden Jezus de wereld uitgespijkerd. En echt helemaal niemand dacht nog dat hij zou leven en weer op zou staan. Maar het gebeurde wel. En Jezus stuurde alle mensen, zijn discipelen erop uit om het evangelie uit te dragen. En op het Pinksterfeest gebeurde dat onder geweldige tekenen van vuur en wind. Toen zei Petrus op de Pinksterdag, Jezus, deze Jezus die jullie doodgemaakt hebben, die is de rechter van hemel en aarde. En hij gaat aan alle onrecht een eind maken. En wat gebeurde met al die mensen toen? Ach, die waren compleet geschokt, net als de herders hier. Die wisten, wij hebben Jezus gedood. En hij blijkt helemaal niet dood te zijn. Maar hij is met luister en glorie bekleed. Nu gaat hij ons oordelen. En wij zijn schuldig. Wat moet je nou doen? Nou, het antwoord van Petrus was zo eenvoudig. Bekeer je van je zonde, laat je dopen. En dan krijg je de Heilige Geest. Daarom is de geboorte van Jezus zo schokkend. En is het echt, echt schokkend. Als wij daar meestal niks van merken. Want Lucas weet dat God zijn zoon in die stralende luister zond om ons wakker te maken. Om ons wakker te houden. Zo is God. Overal in het Oude Testament lees je van mensen die het licht van de heerlijkheid van de Heere in het licht van de Heere stonden. Wat is heerlijkheid dan? Nou, dat heeft niks te maken met lekker eten of zo, heerlijke maaltijd of zo. Nee, het heeft te maken met wat gewicht is. Zeg maar, het is een heel klein beetje zoals wij dat kennen in onze parlementaire democratie. Koning Willem-Alexander heeft geen absolute regeermacht. Maar als de koning iets zegt en iets vindt, dan legt dat natuurlijk wel gewicht in de schaal. Zoiets, dat betekent dat woord. Dat heeft invloed. De heerlijkheid van de Heere gaat over de majesteit van God, die ingrijpt als het ontzag voor hem is weggezakt. Want de heerlijkheid van de Heer ontmaskert onheiligheid, onze trots en schuld, onze sterfelijkheid. Een psalm zegt, u stelt onze ongerechtigheden voor u en wat wij willen verbergen, dat staat gewoon in het licht van uw aangezicht. Dat doet God, maar niet om ons af te straffen of zo, hè? Maar altijd weer om een nieuw begin te maken. Direct na de uittocht uit Egypte klaagden de Israëlieten over gebrek aan eten. En dan lees je, toen verscheen de heerlijkheid van de Heer die zorgde voor eten. De heerlijkheid van de Heer verscheen ook toen op een bijzondere manier. Toen God de wet ging geven. En later in de woestijn mopperde Israël over het manna. Toen kwam er wel een straf, echt een straf. Maar God trok zijn handen niet af van Israël. Dat doet hij nooit. Hij bleef God in eigen persoon te midden van zijn volk. God is in zijn naam erbij. Als de heilige te midden van zijn volk. Ook vandaag, ook in deze kerstdienst. Nou, het allermooiste voorbeeld hebben we samen gelezen uit Exodus 33. Nog maar net uit Egypte bevrijd, gaf God zijn goede regels voor onderweg naar het beloofde land toe en ook in Kanaan. Maar wat deed Israël met al die zegeningen van de bevrijding? Pff, Nou, onder leiding van Aaron zijn ze gewoon een nieuw project begonnen. Want ze zagen helemaal niks meer van God en van Mozes en zo. Toen hebben ze al hun goud en zilver ingeleverd bij Aaron voor de gezamenlijke productie van een gouden kalf. En God was woedend. Hij wilde niet verder met Israël. En toen ging Mozes pleiten bij God. Kijk, en dan kan je zien wie God is, hè? God kwam terug op zijn besluit. Ik ga toch met Israël mee. Ja, maar is het wel waar, dacht Mozes. Dat wil ik zeker weten. Gaat u dat echt doen? Gaat u dat doen in eigen persoon? En daarom vroeg Mozes, lazen we net, of hij de heerlijkheid van de Heere mocht zien. De heerlijkheid van de Heere, dat is God in eigen persoon. Dat is het. Nou, dat kon niet, zei God. En Mozes kon alleen een glimp zien van de heerlijkheid van God. Dat straalde ook af van zijn gezicht. Toen nog niet, maar nu is een kind voor ons geboren. Ieder die oprecht gelooft, ziet de heerlijkheid van God in Jezus. En die gaat net als de herders op weg om te vertellen wat God heeft gedaan. Wat heeft God dan gedaan? Wat deed God eigenlijk toen? Nou, als God in heerlijkheid verschijnt, vervult hij een belofte van Jesaja. Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. Dat kind is voor ons geboren, voor u, voor jou, voor mij. En de herders die zagen dat licht als de heerlijkheid van God, God in eigen persoon. En ze werden gelijk naar Jezus verwezen. Voor jullie is vandaag de Messias geboren, de redder, de Heere. In de stad van David, wil je weten waar die is? Nou, hij ligt in een voerbak. Een baby, ergens in een beestenstal. Ga hem zoeken, ga je hem vinden. Weet je dat? Als je God gaat zoeken, dat je hem dan zult vinden. Je snapt misschien niet eens waar dan. Nou ja, echt niet. Hij is in een baby. Ik denk dat we allemaal wel eens een baby hebben horen huilen. Jij niet? Ik wel. Jezus heeft ook gehuild als een baby. Zo huilt God. Zo huilt God. Hij huilt zelf mee over de slachtoffers in de gevangenis van Satan. Nou, Mozes kon de heerlijkheid van de Heer God in eigen persoon niet zien. Maar in dit pasgeboren kindje kan je het zien. En een hemelskoor van engelen beaamt het. Zij zongen de eer van God. Ik vraag me wel eens af, doet u dat wel eens? Ik vroeg me echt af, zouden de mensen in Jeruzalem en in Bethlehem, zouden die dat ook hebben gehoord? Of niet? Kun je wel afvragen of zij dat wel hebben gehoord of niet. Nou, laat me rustig. Lucas zegt helemaal niks over, maar Lucas zegt wel dat Jozef en Maria het hebben gehoord. En de herders. En Lucas heeft alles later onderzocht wat hij aan feiten had gehoord van de ooggetuigen die hij heeft gesproken. Maar ja, wij vanmorgen dan. Ook wij waren er helemaal niet bij toen in Efra, toch? En een Israëlreis met Bethlehem op het programma is vandaag levensgevaarlijk. In een wereld die draait om geld en macht, maakt een Israëlreis ook helemaal geen verschil natuurlijk. Het gaat om de heerlijkheid van God in eigen persoon. Het gaat om de Heer Jezus. En zonder de Heilige Geest gaat de heerlijkheid van Christus je voorbij. Dat zien wij om ons heen. Soms gevaarlijk dichtbij. Politieke wereldleiders werken met geld en legers om hun invloed veilig te stellen. En heel vaak ver over hun eigen landsgrenzen heen. Dat hoor je in het nieuws. Ouders zonder liefde, die laten hun kinderen gewoon aan zichzelf over. Vreselijk, toch? Wat een duisternis. Wij kunnen elkaar manipuleren, dat is zonde. En daar moet mee gebroken worden, echt waar. Die moet vergeven worden. Want zolang de boosheid uit ons hart niet is opgeruimd, kun jij nooit een vredestichter zijn. En dat is wel wat God van jou wil en aan jou wil geven. Wat wij proberen om het gemis aan vrede en vreugde op te vullen zonder Jezus, gaat gewoon niet werken. Het gaat alleen maar gebeuren als je Jezus met je hart gaat aanbidden en hem toelaat in jouw leven. De Zoon van de Allerhoogste, hij is de glorie van God. De enige die gebroken relaties met God herstelt en ook relaties in onze mensenwereld. Hij is het die verzoening brengt. Hij legde zijn heerlijkheid af in een voerbak. Om iedereen die het zonder hem niet uit kan houden te redden, bevrijden uit hun zonde. Jezus, ja, hij is zoals hij heet. En wie hij genadig is, zet hij in vrijheid. Dat zien allen die hij genadig is en roept. Juist als alles lijkt te zeggen dat God niet bestaat. Juist alsof het net lijkt alsof zijn liefde alleen maar een sprookje is. Juist als het maar op lijkt dat God niks om jou geeft. Dan mag je ook aanbidden. Durf je of durf je het niet? Nou, bedenk dan dat de Heere God zelf de beslissende stap heeft gezet. De stap vooruit hoef jij niet meer te zetten, heeft hij gedaan. Zijn heerlijkheid neergelegd in de kribbe. En voor een baby hoef je toch niet bang te zijn. Zo mag je Jezus leren volgen. De koning die nooit dwingt, die geen gehoorzaamheid afdwingt, die niet manipuleert. Hij wacht alleen maar tot je komt. En als jij dat doet, ga jij met een dankbaar hart stappen zetten. Om ook anderen voor te leven wie de Heere Jezus is. Zodat de mensen in jouw omgeving ook leren zeggen, God is goed. Amen. We gaan nu samen God danken met elkaar en voor elkaar bidden en voorbeden doen. Getrouwe en liefdevolle God van Israël. Dank u voor die wonderbare naam van u en voor wie u bent, Heere Jezus, door de kracht van uw Heilige Geest. Dat u voor onze zonde stierf van een kruis en uit de dood bent opgestaan en leeft tot in alle eeuwigheid. Dank u wel dat we op het kerstfeest niet alleen maar achterom hoeven te kijken naar 2000 jaar geleden of zo. Maar dat we u mogen ontmoeten. Dat u in de verkondiging van het evangelie uw aangezicht laat zien. De heerlijkheid van God, Jezus, u alleen. Dank u, Heere, voor die wonderbare, luisterrijke majesteit van u. Dat u als baby kwam. God, dat u met ons meehuilt. Als wij ook onder het juk vertrapt dreigen te worden van machthebbers, van politieke leiders of van onze eigen negatieve gevoelens. Dank u dat u gekomen bent om hier op aarde, ook in ons leven, de werken van Satan te verbreken. Dat u koning bent, u alleen. En dat u ons door uw geest wilt leren u te volgen. Om in de duisternis niet te wandelen, maar het licht van het leven te hebben. In liefde van u. Zo willen we vanmorgen ook voorbeden doen voor uw volk Israël, het volk van uw eerste liefde. Dank u God dat u zo trouw bent aan Israël geweest. Ook in momenten dat ze het er zo bij hadden laten zitten. Maar dat u nooit met Israël hebt afgerekend en dat u dat nooit zult doen. En dat u ook met ons nooit af wilt afrekenen. Daarom bidden we voor Israël en voor de volk om hen heen. Dat ze tot zegen mogen zijn. Zoals u hen bestemd hebt om tot zegen te zijn voor alle volken der aarde. Dan zijn er ook Palestijnen bij, Gazanen en zo. We doen voorbeden voor de kerk. Heel bijzonder voor onze broers en zussen die vervolgd worden en verdrukt. Die echt net als u, Heer Jezus, voor het gevoel van de samenleving aan de foute kant van de streep staan. Net als die herders toen. Dank u, Heere. Dat u hen in stand houdt en wij bidden om moed en volharding voor allen die omwille van de naam van Jezus worden vervolgd. Wij bidden voor het werk van zending en evangelisatie. U hebt toen u opgestaan bent uit de doden alle discipelen erop uitgestuurd om het evangelie te brengen. En u hebt gezegd, ik heb alle macht in hemel en op aarde. En toen gaf u dat bevel aan ons ook en u zei erbij, zie, ik ben met je. Ik ben erbij, met mijn heerlijke naam ben ik erbij, ook vandaag. Daarom bidden we ook voor onze kerken, voor de kerken in Namijden, maar ook in ons land, in de westerse samenlevingen. Laat het licht voor de volken schijnen. Ontferm u zich, Heer, over zoveel oorlogsslachtoffers in Oekraïne, in Rusland, in de Midden-Oosten en op zoveel plekken in de wereld. Ontferm u, Heere, over die arme bootvluchtelingen die over de zeeën zwerven en over de wereld zwerven en geen huis en haard hebben. Ontferm u, God, ontferm u over ons. En daarom bidden we ook voor onze overheden. Geef dat ze wijs beleid mogen ontvangen van u. Goed bestuur, ook in een heel complexe situatie. Onze ogen zijn op u, God. U kunt wonderen doen. Wilt u ons land behoeden voor complete chaos en de afgang? Maar wilt u wijsheid geven aan alle die u roept om ons te besturen en te regeren? En zo willen we ook pastorale voorbeden doen, God. We bidden heel bijzonder voor de familie van Kees Schrijvershof. We denken zijn vrouw, Beb en de kinderen, de kleinkinderen. Troost en in hun rouw en de verdriet, ook als de uitvaart deze week zal zijn. We bidden u, Heere, voor zieken die al lang ziek zijn, soms lichamelijk, maar soms ook psychisch. Mensen die chronisch ziek zijn en die allerlei behandelingen moeten ondergaan. En soms vraag je af, gaat dat nog helpen? Help hen, Heere, wilt u ze helpen? En wilt u ook tegen hen zeggen, ik ben erbij. Met mijn naam. We bidden ook voor de familie Molenaar. Omdat deze week een beroepsbrief naar Bruinisse gebracht zal worden. Zegen hem, zijn gezin en ook de gemeente daar, maar ook de gemeente hier in Hameide. Dat ook het werk van u voortgang mag vinden in uw gunst achter u, de Heer Jezus, aan. En we danken u ook, heren, met mensen die heel dankbaar zijn mogen en die zo lang getrouwd mogen zijn. Voor Klaas en Ali Mulkhuizen, die 60 jaar getrouwd zijn. We bidden voor hen, voor zegen voor hun kinderen. En ja, we danken en bidden u voor dit kerstfeest. Wil wegnemen wat niet was naar uw liefdeswil. En heilig ons in de naam van Jezus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied is het Ere zij God lied. Wat de engelen zongen, mogen wij ook hier in de kerk zingen. Een gezegend leven is dat je met vallen en opstaan leert om de Heere Jezus te volgen. En hij is koning voor altijd. Koning onder de schijn van het tegendeel. We gaan straks de kerk verlaten, kom je het gewone leven weer in. En het nieuws gaat weer over je heen komen. Hè? Maar ik hoop dat je de zegen van God in je hart zal bewaren. En zo ook een vredestichter zult zijn in de plek waar jij woont. De genade van onze Heere, Jezus Christus. De liefde van God onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie allemaal. Amen.